is dat gebeurd?
17 april 2018. Ja, maar het gaat. Nou, op sommige redenen gaat het redelijk, maar ik ga niet naar de kerk vanwege prikkels, veel te veel geluid. Daar kan ik dingen zelf verzetten, wat hij wil.
En hij zijn werk?
Nee, dat gaat echt niet. Dat is helemaal afgekeurd. Ja, nou ja, hij gaat gelukkig wat beter lopen. Dus hij kan al best een anderhalf uur wel wandelen.
Okay.
Ja, maar ja, zijn hoofd, dat is het probleem. Ze is hem echt kwijt. En, ja, zou ik zeggen. Een beetje vergeetachtig. Maar steeds een heel naar gevoel in zijn hoofd. Ja. Dus ja. Maar hij zei, moet iedereen de groeten doen, dus dat doe ik het maar.
Ja,
ik weet niet wie ik voorbereid. Dus,
ja, toch? Dat is hard, hè?
Ja, we kennen elkaar natuurlijk van de cursus. Jaren geleden zegt de cursus tegen op zijn naar mijn familie Kloppo.
Oh.
Ja, hier gaan we.
Ja, precies.
Verwachten ze nog meer broeders en zusters?
Ik dacht het niet.
Nee? Ja, misschien is het netjes om even te wachten tot
het echt uur is. Ja, ik moet nog staan.
Ja, helemaal goed. Ja, tijd is.
Tijd is tijd.
Tijd is tijd, maar ik moet ook niet ervoor uitlopen.
Die deur is. Oh, ik hoor nu dat de microfoon aanstaat. Hartelijk welkom. Het is 8 uur intussen ook. Heel fijn dat u in ieder geval hier bent, maar ook luisteraars thuis. Heel fijn dat u met ons verbonden bent op deze avond van Elim. Ik stel voor dat we eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 126 en laten we hem helemaal zingen. Goed. We zullen bidden. Getrouwe God, barmhartige Vader. Heb heel hartelijk dank dat we vanavond zomaar door de week, in deze tijd waarin zoveel beperkingen gelden, toch hier in uw huis, zij het in klein getal, bijeen mogen zijn. Heere, dat is uw trouw, dat is uw goedheid, dat we ook samen toch ook deze psalm mochten zingen. Over u die uitredt, u die bevrijdt, u die boven alle gevangenissen, alle opsluitingen, alle beperkingen, alles wat niet kan, toch staat. U een God van bevrijding, vooral van zonde, ongerechtigheid en schuld. En daartoe zond u immers uw zoon, het liefste wat u had. U had hem ervoor over, opdat wij in de vrijheid van uw kinderen zouden leven en uitzicht zouden mogen hebben over dit leven heen, naar het eeuwige leven dat komt. Heere, geef dat we zo op u mogen zien, die overste leidsman, de voleinder van het geloof, die al hierboven is, die de strijd gewonnen heeft, overwonnen, dood, Satan en hel. Uw naam zij gedankt. Heere, we bidden, als we zo vanavond met dit gedeelte uit uw eigen woord, een profetisch gedeelte, bijeen mogen zijn als Bijbelkring Elim. Heere, geef dat we samen een goed seizoen mogen hebben. Ook met de gemeenteleden die thuis met ons verbonden zijn. Heere, we danken u zo hartelijk voor uw woord. U die ons zo heerlijk de weg ter zaligheid daarin hebt geopenbaard. U die maar doorgaat om voedsel voor ons hart te geven, om ons te onderwijzen. Uw geest hebt u gegeven om ons verstand te verlichten, opdat we de dingen die van uw geest zijn steeds dieper zouden verstaan. Wees in ons midden. Leid ons in het onderwerp, ook in gesprek daarover. Heere, onze verwachting is van u. We bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees met u een drietal gedeelten. Allereerst een stukje uit Jeremia 25, vers 8 tot en met 14. Jeremia 25, vers 8 tot en met 14. Daarom, zo zegt de Heere der Heerscharen, omdat gij mijn woorden niet hebt gehoord, zie, ik zal zenden en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de Heere. En tot Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn knecht, en zal ze brengen over dit land en over de inwoners daarvan en over al deze volken rondom. En ik zal ze verbannen en zal ze stellen tot een ontzetting en tot een aanfluiting en tot eeuwige woestheden. En ik zal van hen doen vergaan de stem der vrolijkheid en de stem der vreugde, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molens en het licht van de lamp. Dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting. En deze volken zullen de koning van Babel dienen, 70 jaren. Maar, zal geschieden, als de 70 jaren vervuld zijn, dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid bezoeken, mits gaat dus over het land der Galdeën, en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. En ik zal over dat land brengen al mijn woorden die ik daarover gesproken heb, al wat in dit boek geschreven is, ja, wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken. Want van hen zullen zich doen dienen, die ook machtige volken en grote koningen zijn, Alzo zal ik hun vergelden naar hun doen en naar het werk hunner handen. Tot zover dit gedeelte uit Jeremia 25, dan een paar verzen uit Jeremia 52. Jeremia 52. Ik lees eerst vers 4 en dan gaan we bij vers 12 verder. En het geschiedde in het negende jaar van zijn regering, dat is de regering van koning Zedekia, in de tiende maand, op de tiende der maand, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam tegen Jeruzalem, hij en zijn ganse leger, en zij legerden zich tegen haar, en ze bouwden tegen haar sterkten rondom. En dan vanaf vers 12. Daarna, in de vijfde maand, op de tiende der maand, dit jaar was het negentiende jaar van de koning Nebukadnezar, de koning van Babel, als Nebuzaradan, de overste der trawanten, die voor het aangezicht van de koning van Babel stond, te Jeruzalem gekomen was, zo verbrandde hij het huis des Heren en het huis van de koning, mitsgaders alle huizen van Jeruzalem en alle huizen van de groten verbrandde hij met vuur. En het ganse leger der Chaldeeën, dat met de overste der trawanten was, brak alle muren van Jeruzalem rondom af. Van de armste nu van het volk en het overige van het volk die in de stad overgelaten waren en de afvalligen die tot de koning van Babel gevallen waren en het overige der menigte voerde Nebuzaradan, de overste der trawanten, gevankelijk weg. Maar van de armste van het land liet Nebuzaradan, de overste der trawanten, enigen over tot wijngaardeniers en tot akkerlieden. Verder braken de Chaldeeën de koperen pilaren die in het huis des Heren waren en de stellingen en de koperen zee die in het huis des Heren was en ze voerden al het koper daarvan naar Babel. Tot zover deze twee stukjes uit Jeremia. En dan gaan we nu naar de profetie van Zacharia, waar we dit seizoen bij stil willen staan. En dan lees ik met u de eerste zes verzen, waar we vanavond, ja, ik wil graag vanavond een begin maken met deze profetie en dan vooral de achtergrond. In het achtste jaar, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: de Heere is zeer vertorend geweest tegen uw vaderen. Daarom zegt tot hen: alzo, zegt de Heere der Heerscharen, keer weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen, zo zal ik weder tot u keren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet als uw vader, als uw vaderen, tot de welke de vorige profeten riepen, zeggende: alzo, zegt de Heere der Heerscharen, bekeer u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar ze hoorden niet en ze luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans mijn woorden en mijn inzettingen die ik, mijn knechten, de profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen, zodat zij wederkerende zeiden, gelijk als de Heere der Heerscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. Tot zover. Ik zei al, ik wil heel graag met u, in ieder geval tot de zomervakantie, we moeten gewoon even kijken hoe zich dat ontwikkelt. Wil ik heel graag stilstaan bij de profetie van Zacharia. En om de volgende keren wil ik graag doorgaan met de verschillende nachtgezichten, de visioenen, dat komt hierna. Maar het leek me toch goed om een eerste keer gewoon even heel die achtergrond, de tijd waarin hij leefde, de situatie, wat is er aan de hand, heel die situatie waarin Zacharia moest optreden. Misschien, niet het allerboeiendste helemaal, maar toch denk ik dat het wel goed is om straks een beter te verstaan, dat je ook een idee hebt van oké, dat was de tijd, dat was de situatie waarin Zacharia moest optreden. En dan moeten we de klok, zeg maar zo'n 2,5 millennium terugzetten, tot zo ruim 500 voor Christus. Iets meer terug nog. Om precies te zijn, die nachtgezichten waar het vooral over gaat, die visioenen, vonden plaats in het jaar 519 voor Christus. En de mensen van het Tweestammenrijk waren het nog niet vergeten, die vreselijke wegvoering naar Babel in het jaar 586 voor Christus. Hoe vaak hadden ze er met elkaar over gesproken, teruggekeken en samen er verdriet over gehad. Toen de koning van Babel gekomen was, Nebukadnezar, met zijn leger, zijn soldaten, en hoe ze alles hadden verwoest en alles hadden ingenomen. Hoe ze de tempel, het huis van de Heere in Israël, in vlammen hadden doen opgaan. Jeruzalem, de tempel, de altaren, het ligt al verwoest door de geweldenaren. Ook al die tempelschatten, we hebben dat gedeelte gelezen uit Jeremia. Al dat koper, het zilver, het goud, alles werd meegeroofd door de Babyloniërs. En in de straten van Jeruzalem stroomde één stroom van bloed. Lijken onbegraven, een prooi voor aasgieren, kraaien en raven. En dan, dan komt die vreselijke wegvoering. De sterke mannen en de sterke jongens. Eigenlijk exact hetzelfde als in de Tweede Wereldoorlog zoveel gebeurde. Als vee werden ze samengedreven. En in Nederland was bijvoorbeeld Westerbork, zo'n kamp waar ze eerst naartoe werden gedreven en van daaruit naar Duitsland. Wel, toen was dat Rama. Rama was het kamp, daar was zo'n plaats waar Joden naartoe werden gedreven om vanuit Rama in lange optocht gedeporteerd te worden naar Babel. Een complete razzia toen al. En Jeremia beschrijft in hoofdstuk 31 de treurige optocht van die lange rij ballingen. Het zijn de twee stammen, want de 10 stammen waren al eerder weggevoerd naar Assyrië in het jaar 721. En Jeremia 31, ik lees een paar versen daarvan. In Jeremia 31 klinkt dan één grote klacht als ze weggevoerd worden vanuit Rama. Want wat gebeurt er in Jeremia 31? Dan komt dat gebeuren daar in Rama ter sprake. En wat horen die mensen die gedeporteerd dan? Dan horen ze een klacht van heel ver weg. Vanuit Bethlehem Ephrata. En die klacht komt uit het graf van Rachel. Heel bijzonder. Ik lees Jeremia 31 vers 15 tot en met 17. Zo zegt de Heere. Er is een stem gehoord in Rama. Een klacht. Een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen omdat ze niet zijn. Zo zegt de Heere. Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit het land van de vijand wederkomen. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Heel bijzondere woorden zijn dat. Het zijn woorden die later weer terugkomen in Matthäus 2. Als het gaat over de kindermoord in Bethlehem. En dan haalt Matthäus dit gedeelte uit de profetie van Jeremia aan. Ook dan weer de klacht uit het graf van Rachel gehoord wordt. Ik weet niet precies, ik heb daar allerlei verklaringen over opgeslagen, hoe je dat nou moet zien. Geen één verklaring vond ik eigenlijk dat ik dacht van, nou ja, hier heb ik wat aan. Het blijft iets mysterieus. Dat mensen in Rama, want Rama, dat lag tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. En als je in Rama was, dan kon je beide gebieden overzien. En dat is toch een heel eind van Bethlehem vandaan, waar Rachel begraven lag. Op weg naar Bethlehem, daar bij Efrat staat er dan, vlakbij Bethlehem. Daar wordt Rachel begraven, daar aan de weg. En dan uit dat graf van Rachel klinkt een klacht. En die ballingen die weggevoerd worden, die horen die klacht uit het graf van Rachel. En Rachel is daarmee symbool geworden van de klacht, de geschiedenis door van alle Joodse vrouwen. Zij is het symbool van de klagende moeders uit Israël. Je had in Argentinië die dwaze moeders, die altijd treurden en ieder jaar ook weer bijeenkwamen of iedere keer. Maar zo had je hier Rachel die het symbool was van moeders die verdriet hadden, die pijn hadden, die klaagden over het verlies van kinderen. Rachel beweent haar kinderen omdat ze niet meer zijn. Die klacht wordt in Rama gehoord en met die klacht in het achterhoofd zie je dat de ballingen weggevoerd worden. Eén grote rij is dat geworden, met kettingen aan elkaar geketend, gedeporteerd via de Arabische woestijn. Je moet zich voorstellen wat een vreselijke tocht dat geweest is. Afgelopen jaar werden we natuurlijk helemaal geconfronteerd met al die wegvoeringen naar Duitsland, via die treinen en zo. Maar toen moesten ze lopen. En al diegenen die bezweken in de woestijnen en die Arabische woestijnen met al hun hitte en 's nachts de vreselijke kou. Het is een vreselijke tocht geweest die ook heel velen niet hebben overleefd. Maar eindelijk kwamen ze er. En dan is nog wel het hele mooie, in Jeremia 31, daar zie je dat als die klacht klinkt uit dat graf van Rachel over wat er gebeurt, dan is daar meteen wel ook de belofte van de Heere. Bedwing uw stem van geween, uw ogen van tranen, want ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. En zover was het nog lang niet. We hebben gelezen dat ze 70 jaar zouden moeten wegblijven. 70 jaar. Nou, eindelijk komen ze dan aan in Babel. Babel was een grote stad, een beroemde stad. Waar tegenwoordig Bagdad ligt. Daar vlakbij Bagdad. Het was een stad met hangende tuinen. Een prachtig paleis van Nebukadnezar. Met die beroemde Ishtarpoort. Met die leeuwenfiguren erop. Een heel kunstzinnige stad ook. Maar ook de stad van macht. Van soldaten. Van sterke torens. Van allerlei goden die werden vereerd. Tempels van goden. Alleen, ja, als ze in Babel aankomen, dan mogen ze niet in Babel blijven, in de stad, maar dan moeten ze naar het platteland omheen, want Babel was niet alleen die stad, maar ook het hele gebied er rondom. Het was een heel land, wat ook Babylonië heette. En daar moesten ze kanalen graven, daar waren ze voor de irrigatie. En daar werden ze hard aan het werk gezet, in soort kampen. Nou, Psalm 137 zingt daarover. over. Hè? Hoe zouden we een lied des Heren zingen in een vreemd land, indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeet mijn rechterhand zichzelf. Ze hingen de harpen maar in de willigen, want ja, hoe zou je nu in verdriet muziek maken? Maar de Heer had beloofd, hè? Bedwing uw stem van geween, uw ogen van tranen, want ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. Na 70 jaren. En de Heer heeft woord gehouden. Want op een gegeven moment, en u kent die geschiedenis wel van die hand op de muur, koning Belshazzar. Die nacht komt de vijand. En die nacht neemt de vijand Babel in. En ja, de vijand zeg ik, voor het volk Israël was het een bevrijder. Het was koning Kores, oftewel Cyrus, van Perzië. En dat is het tegenwoordige Iran. En die koning met al die Perzische soldaten hebben heel Babel ingenomen. En de koning werd gedood, koning Belshazzar. En dan komt koning Kores, instrument in de handen van God, hè, staat er in de profetie. Of hij zelf godsdienstig was, weten we helemaal niet, eigenlijk niet zozeer van, maar hij was wel instrument in de handen van God. En dan ziet die koning, die Joden daar ook in het land, en dan zegt hij, waar komen jullie vandaan? Ja, uit Israël. Willen jullie terug? En die koning die wordt door God geleid. En dan geeft hij ze toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. En hij geeft ze meteen toestemming van ik zorg voor de financiën, voor de wederopbouw. Jullie krijgen subsidie uit de staatskas. Ik ga daarvoor zorgen. En Jesaja 45 wordt Kores, Gods gezalfde zelfs, genoemd. En zo belooft hij dat ze mogen terugkeren. En in Ezra 1 lezen we dat hij zegt dat de Heere, de God van de hemel, hem heeft opgedragen om in Jeruzalem een huis voor de Heere te bouwen. Nou, dat was duidelijke taal. En dan mogen ze terug. We hebben Psalm 126 gelezen en dan mogen ze ja, Babel achter zich laten en dan, ja. Toen de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbrachte, terug deed gaan, ja, dan weten ze niet hoe ze het hebben. En dan lijkt het alsof ze dromen, en ze lachen, en ze juichen, en ze zingen, want ze mogen terug naar hun eigen land. Zo bijzonder. En dan op die terugtocht, ach ja, de ouders vertellen aan de kinderen van, we gaan naar Jeruzalem. De stad van God. Zo'n geweldige stad was dat vroeger. Want dat hadden ze weer gehoord van hun voorvaderen. Maar die waren intussen in Babel achter. Ja, die waren daar overleden. Hè. Het eerste geslacht dat heeft de terugtocht eigenlijk niet meer zo beleefd. Maar wel het tweede geslacht. Maar die hadden het alleen maar van horen zeggen hoe geweldig Jeruzalem geweest was. En die vertellen dat weer aan die kinderen. Dus ze gaan met hele verwachtingen terug. Weer helemaal door die Arabische woestijnen. Een vreselijke tocht is dat geweest. Maar ze hadden verwachting. Want we komen terug in Jeruzalem. En dan eindelijk komen ze daar. En dan komen ze op het Tempelplein, de Tempelberg. Wat een teleurstelling. Want dan dringt het pas echt tot hen door. Zij die Jeruzalem nooit gezien hadden. Het is alles verwoest. Alles. Stenen, puin, verder niet. En ja, dan zinkt de moed hen in de schoenen. Het gruis van Sion. Psalm 102 zingt daarover. En ja, dan ontstaat er wel weer een klacht. En toch, ja, koning Kores die laat ze bemoedigen van, ja, maar er komt geld en jullie moeten het wel opbouwen. Maar helaas, Ja, dat vergat ik eigenlijk nog te vertellen. Helaas waren er ook heel veel mensen in Babel achtergebleven. Mensen die ze eigenlijk nodig hadden. En die hadden zoiets van, nou, we hebben hier ook wel een toekomst. En we gaan niet helemaal terug. We proberen het hier wel te rooien. Ja, die hebben ze dus niet. En dan degene die in Jeruzalem terug zijn, die gaan toch proberen te gaan herbouwen. Dan vindt men wel dat men moet beginnen met het huis van de Heere. Maar ja, er moet ook veiligheid zijn, er moet een muur zijn, de herbouw. En dan komen de Samaritanen, u weet dat, hè, en de Samaritanen zeggen, nou, wij willen jullie helpen, wij dienen toch dezelfde God. En we zijn toch broeders van elkaar, laten we het samen doen. Ze gaan bouwen. Maar Israël zegt, nee, dat kan niet. Nee, dit is het huis van onze God. En jullie dienen God toch op een heel andere manier. Wij willen dit heel graag zelf doen. Ezra, die intussen de leiding heeft, die houdt dat ook tegen. Samaritanen worden boos. Samaritanen verzetten zich tegen de herbouw. Hè. En iedere keer als Israël dan overdag wat opbouwt, dan komen de Samaritanen om het 's nachts weer af te breken. Verschrikkelijk, geen wonder dat de moed hen in de schoenen zakt. En wat gaan ze doen dan? Dan gaan ze beginnen een huis voor zichzelf te bouwen. En ze geloven het huis voor de Heere wel. En ja, daar gaan ze wel voor. En dan gaan ze prachtige huizen voor zichzelf proberen neer te zetten. En dan de Heere, die ziet het vanuit zijn hoge hemel. En die is verdrietig. Die denkt, dit kan helemaal niet. Eerst moet er een huis voor mij komen. En dan stuurt hij de profeten om zijn volk te waarschuwen. Ezra en Zerubabel moeten we meer zien als de leiders van het volk. En er komen daarnaast Ezra en Zerubabel die de leiding hebben, komen er twee profeten. Eerst Haggai. En Haggai, die moet duidelijk optreden. En die moet heel duidelijk zeggen van, ja maar, mensen, dit kan niet. Dit gaat allemaal niet zo. Wat hier gebeurt is allemaal fout. En hij noemt ook allerlei zonden die gebeuren, noemt hij bij naam. Hij vraagt ze ook echt, waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? Je bouwt een prachtig huis voor jezelf. En ja, het huis van de Heere, dat blijft maar liggen. Ga de bergen in, haal hout, bouw de tempel af. En omdat jullie met je eigen dingen bezig zijn, houdt de Heere de douw in. Hij houdt de oogst in. Olie en koren. Het valt jullie niet ten deel als je niet gehoorzaamt. En Haggai die wijst er ook op van, jullie denken dat je de Heere kunt dienen zonder een huis voor hem. Jullie denken, als we maar een huis zelf hebben, dan kunnen we vanuit ons eigen huis de Heere wel dienen. En dat komt best wel goed. Er hoeft niet zozeer een huis voor God te zijn. En Haggai die wijst hen er heel duidelijk op. Ja, maar dit kan helemaal niet. Jullie vergissen je heel duidelijk. Het kan niet zonder een huis voor de Heere. Het kan niet zonder de lofzangen. Het kan niet zonder de altaren, het kan niet zonder het woord, zonder de lofzangen waarop de Heere woont en troont. Wij zouden kunnen zeggen, het kan niet zonder kerkgang. Nou, de woorden van Haggai slaan diep bij de mensen in. Zo diep, dat ze toch weer beginnen aan de tempelbouw. En dan ontstaat er zoiets als een volksopleving. En dat bemoedigt hen ook weer. Hè? En dat is weer mooi. En ze bemoedigen elkaar ook weer. En ze zien dat toch ook weer de hand van de Heere in. Er komt weer oogst. Er komt weer eten. En dan verlopen er een paar maanden. Er wordt ijverig gebouwd aan het huis van de Heere. En dan valt de herfst in. En de herfst is natuurlijk weer typisch zo'n periode, ja, waarin de moed weer kan zakken. Alleen, God is er die, ja, hen bijstaat. En dan zorgt God dat er weer een nieuwe profeet komt. En dat is Zacharia. Tegenwoordig zeggen velen Zacharia. Maar goed, hoe je het ook uit moet spreken, de profeet Zacharia. Hij is nog maar jong. En zijn naam is al een prediking. Want zijn naam betekent de Heere gedenkt. Ja, en dat is nou precies wat ze nodig hebben. Dat de Heere aan hen denkt. En de Heere bewijst ook, ik heb jullie niet vergeten. En ik heb ervoor gezorgd dat jullie konden terugkomen. Ik heb ervoor gezorgd dat er een koning kwam die Babel innam. Maar dat denken, dat kan niet van één kant komen. Ik denk aan jullie, maar dan moeten jullie ook aan mij denken. En dan in vers 3 van Zacharia 1... daar klinkt dan het woord van de profeet keer weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weder tot u keren, zegt de Heere der Heerscharen. Dus keer terug naar mij en dan zal ik ook naar jullie terugkeren. En dan kun je denken, het ging toch goed de laatste tijd, ze waren toch lekker bezig met de bouw van de tempel, maar het moest dieper. Want ze waren eigenlijk bezig met een stuk activisme. En activisme, ja, dat je echt bezig bent voor de dingen van de Heer is prachtig. Maar, het moest dieper. Als God, las ik ergens en dat vond ik mooi, als God oproept tot bekering van een volk ook, hè, dan plaatst hij geen advertentie voor een werkster, maar dan plaatst hij een huwelijksadvertentie. God wil meer dan dat we hem alleen op een slaafse manier dienen, maar hij wil ook, ja, dat verbond, hè, een huwelijk wil hij aangaan. Hè. Hij wil een bruid voor hem. En zo wilde hij ook dat zijn volk zijn bruid zou zijn. En liefde gaat dieper dan alleen maar dingen voor elkaar doen. Hè. De Heere wilde een levende relatie met zijn bruid op aarde. En daarom die oproep in vers 3. Keer terug naar mij. Hè. Bekeer je tot mij. Keer je om. 180 graden. Hè, de bouw van het huis van de Heer had veel te lang op zich laten wachten. Hè. De slappe knieën, de trage handen, het moet allemaal weer worden opgericht. En de aandacht moet komen voor het huis van de Heere vanuit de relatie, de betrekking met hem. Hè, gericht op de opbouw van Gods Koninkrijk. En dan vers 4. Zacharia hoopt daar dat de mensen lering uit de geschiedenis trekken. Hij verwijst daar naar het vorige slacht. Naar de vaderen. Weet u wat ik bij ons nog wel eens hoor? Dat mensen zeggen, ja, dominee, vroeger was het allemaal veel beter. Vroeger, ja, toen. Nou, dat klinkt hier niet. Want hier kijkt men naar vroeger en toen was het niet beter. De vaderen worden hier voorgesteld als afschrikwekkend voorbeeld. De Heere is zeer vertorend geweest op uw vaderen. Vers 2. En in vers 4 gaat hij op dat spoor verder. Wees niet als uw vaderen. Wij hebben vaak zoiets van, ja, maar toen, en denken ze aan die, en schrijvers van toen, en zo, en predikers van toen. Maar hier was het, het verleden niet het voorbeeld. Zacharia waarschuwt voor het voorbeeld dat de vaders hebben nagelaten, want ze hebben niet geluisterd naar de profeten. Ook bij Daniel horen dat wij hebben gezondigd. Als Daniel bidt, dan zegt hij ook wij hebben gezondigd en onze vaderen, ons vorige slacht. In de vers 5 klinkt de klacht, uw vaderen, waar zijn die? Ze werden als kaf dat wegstuift voor de wind. Nou, dit is eigenlijk zo een stukje voorgeschiedenis om daarna een volgende keer over te gaan naar de nachtgezichten, de visioenen die Zacharia kreeg. Hij kreeg ze op één nacht, 8 stuks. De nacht van 15 februari 519 voor Christus. Het is precies na te rekenen, want het wordt helemaal precies uit de doeken gedaan. Je kunt het precies narekenen. In die ene nacht kreeg de profeet Zacharia 8 keer over. Een soort droom, een visioen, een nachtgezicht met een enorme betekenis. En dat hij dat later allemaal nog uit de doeken kon doen, dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want je moet het allemaal, maar goed, de geest werkte toen natuurlijk ook al, maar je moet het dan wel allemaal ook wel kunnen recapituleren. Het waren openbaringen van God aan zijn profeet met een geweldige boodschap voor het volk, dat hij het volk moest voorhouden. En God laat hem achter de schermen van de wereldgeschiedenis kijken, om het volk dat in een crisis verkeert toch te bemoedigen en wegen te wijzen. En daar hopen we dan volgende keren verder op door te gaan. Reageert u maar. Kijk, als de coronacrisis weer voorbij is, dan kunnen we, ik doe het net of ik dat al meegemaakt heb, maar fijn natuurlijk om in groepjes of hoe dan ook toch met elkaar aan de hand misschien van vragen. Ik weet dat nog niet precies hoe ik dat dan ga doen, maar nu lijkt het me in deze situatie gewoon toch beter dat er vragen bij u vandaan komen, dat we zo even maar stellen. Ik denk, ik kan wel vragen gaan maken, maar het is ook een beetje heel schools op die manier als jullie zo ver weg zitten. Wie? Opmerkingen, vragen?
Ik vind het wel heel bijzonder dat die Kores toen, dat is nu zo uitzonderlijk, als je nu ziet de houding van Iran tegenover Israël, moet dit echt een groot wonder geweest
zijn. Ja, als je toen het verschil van Iran en Irak, Iran is nu haast een grotere vijand van Israël dan dat Irak is. Waar Babylonië van vroeger, dat zou je nu kunnen zeggen, dat is nu Irak. En hoewel Irak ook niet de grootste vriend van Israël is, maar goed, dat is toch nu. Maar zo zie je de geschiedenis door, verhoudingen. Ja, dat fluctueert zo. Hè. Als je Iran van mijn jeugd bekijkt. U hebt ook al wat meer jaren. Maar de Shah, dat herinneren we ons ook nog wel. Hè. En toen was Iran een heel westers land. Open, helemaal niet echt streng islamitisch. Totaal niet. Daar was westerse vrijheid. En nu is het natuurlijk, sinds 1979 is dat, of 73 was dat zo anders geworden. Ja. Toen die Ayatollah kwam.
Ja. Het is wel bijzonder dat juist uit Iran worden mensen in Nederland tot verkeer
gekomen. Ja.
Dat is meer dan uit Irak. Misschien wel vanwege die onvrijheid, die onderdrukking.
Zou heel goed kunnen. En het mooie is ook, en zo zie je dat God toch heel veel pijlen op zijn boog heeft. Hè? Ik had vroeger altijd zoiets van, God werkt niet door dromen. God heeft zijn woord gegeven en dat is genoeg. En al die verhalen over God die ook via dromen kan werken. Ik had er altijd moeite mee. Maar als je nu de verhalen hoort, hè, hoeveel moslims via dromen gedreven worden naar christenen, dan in contact komen met de Bijbel en tot geloof komen. Dan denk je, God heeft toch ook wel heel veel pijlen op zijn boog, hè, om mensen tot hem te trekken. Ja? Vooral als het woord er niet is. Hè? Ja? Ja, absoluut. Dat is absoluut waar. Ja. Ja, je ziet vooral moslims uit Iran, waarvan heel velen tot geloof komen. En wat je, ja, is mijn ervaring een beetje met Irakezen. Ik heb in Delft ook contact met Irakezen gehad en ik vond hen soms heel hard. Moeilijk benaderbaar. En Iraniërs, ja, zijn in mijn ogen toch weer net iets anders. Ja. Nou kun je heel makkelijk generaliseren hoor, als je een aantal mensen kent, dan betekent dan niet automatisch dat een heel volk zo is. Maar diegene waar ik uit Irak contacten mee had, dat, ik vond ze heel lastig te benaderen met het evangelie. Ja. Ja. Mooi, bedankt. Reageer maar. Ja, Hans.
Jeremia zegt, klaag over weet aan kinderen.
Ja.
Is het verklaren hoe Jeremia nou daaraan moet? Want misschien in het verkeerd bijvoorbeeld naar een vraag op. De mensen weten geen kinderen bewensen. Ik heb twee kinderen gehad. Maar komt hij daar? Ja, een beetje een aparte vraag misschien, maar...
Ja, Rachel werd altijd al gezien als moeder van Israël. En Rachel, hoe je het ook wendt of keert, heeft toch in de geschiedenis iets triests. Kijk, ze was dan wel de geliefde vrouw van Jacob. Maar er zat altijd die jaloezie, hè? Lea. En Lea kreeg maar kinderen en Rachel niet. En dan eindelijk, goed, dan krijgt ze dan toch, dan nog twee kinderen. Maar heel triest hoe ze aan haar eind komt. Hè? En hoe ze dan daar begraven wordt, hè, voordat ze in Bethlehem zijn. Hè? Dat dan zomaar aan de kant van de weg, dat graf van Rachel, dat spreekt altijd nog heel erg tot de verbeelding. Er zijn ook allerlei verhalen omheen. En zij is niet voor niets het symbool geworden van moeders die huilen om hun kinderen. Maar het blijft een heel mysterieus gebeuren. En het is heel apart dat Matthäus, die voluit Jood was, in Matthäus 2, bij de kindermoord van Bethlehem, daarna teruggrijpt naar die profetie. Terwijl wij eigenlijk, dat las ik vandaag, dat we eigenlijk heel weinig getuigenissen hebben uit die tijd van moeders die gehuild hebben. Matthäus beschrijft het, dus het moet er geweest zijn. Maar we hebben er verder eigenlijk niet zozeer getuigenissen van moeders die in Bethlehem toen met die kindermoord erg gehuild hebben. Natuurlijk zijn die er geweest. Maar we hebben daar geen berichten meer van. Maar het blijft wonderlijk, ja.
Maar Rachel moet het leven geven vanwege dat ze Benjamin
verloren
werd. En ze
ja.
moet zijn zoon van mij smart. Dus
ja.
Ja, dat is heel veel verdriet bij geweest.
Ja, kijk, want als je een kind krijgt, hè, en je overlijdt, kijk, ze heeft zo naar kinderen verlangd. Hè. Dan krijg je de twee, maar bij de tweede, hè, gewoon onderweg. Hè, als die geboorte dan haar overvalt, de weeën, dan overlijdt ze. En ja, wat een smart. Hè, als je dan eindelijk krijgt wat je zo verlangt, hè, dan heb je de twee. En dan ja, moet je zelf het leven laten. En zij wordt echt in Israël gezien als toch ja, een beetje de zielige. Nou, zielig, maar de treurende vrouw. Ja. Het symbool van alle moeders die verdriet hebben over hun kinderen.
Ik vind dat nu ook wel weer een symbool van Israël. Hè? Die zoveel kinderen heeft moeten verliezen in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En zoveel verdriet. En dan gaat maar door. Dus
ja.
Nou
weet ik niet, maar misschien weten jullie dat, weet u dat, of rond de hele Holocaust ooit Rachel tentonele gevoerd is als opnieuw symbool van... Is er over de kindermoord in Bethlehem gepreekt?
Ja, over deze tekst. En eigenlijk over weten waar
kinderen. Oké.
Okay. Of heb ik hem ergens anders
dus, soms hoor je zo over preken. Oké. Okay.
Ja.
Ja.
En erg mooi. Ja, en volgens mij heeft hij dit ook wel aangehaald.
Oké. Okay. Ja, nee, het zou heel goed kunnen hoor. Ik weet niet precies in, of in de Tweede Wereldoorlog Rachel in dat opzicht ook nog... een rol heeft gespeeld. Het gekke is dat in het christendom, hè, tot en met de middeleeuwen, en dat speelde in de tijd van Luther ook nog, Rachel juist ten tonele werd gevoerd als de stralende bruid en Lea als de vrouw met de fletse ogen. En het christendom zei toen van, zie je wel, wij zijn Rachel, de kerk, en wij stralen, wij zijn prachtig, knap. En Israël, dat is de fletse Lea met die fletse ogen. En Israël heeft afgedaan. En zo, ook in kathedralen en zo in de middeleeuwen, werd dat heel vaak zo afgebeeld. Om de kerk tegenover Israël te zetten. Met die twee symbolen van Rachel en Lea. En dat is natuurlijk niet helemaal fair, om het zo te gebruiken. Nee, dat moet je niet doen. Nee. Oké. Okay. Anderen? U mag ook... Oh, sorry. U mag ook een andere vraag, hoor. Het hoeft niet allemaal precies hiermee te maken te hebben, hoor. Ja? Ja, geeft niet.
Wij zijn trouwens het boek Ezra net in begonnen.
Ja?
En dan hebben we net gelezen dat ze het fundament van de tempel leggen en dat ze alle gaan juichen. Het volk van Israël had dan in het is gekeerd. Dat is nog maar een klein gedeelte.
Ja.
Dat de een weent en de ander heel hard juicht. En dat tot ver in de omtrek te horen is. In welke tijdspanne moet je dat.
Ja. Ja. Ja, kijk, als ze terugkomen, dan zijn er twee leiders, Ezra en Nehemia. En Ezra, of nee, Ezra en Zerubabel. En vooral Zerubabel is de zakelijke leider. En die geeft direct ook instructies van zo en zo en daar en daar moet gebouwd worden en dat moet gedaan worden. Maar Ezra is daar ook profetisch bij om ook leiding te geven, maar ook gewoon ook te blijven wijzen op richtlijnen van de Heeren en zo. Maar dat zijn de twee eerste, hè, als ze in 539 heeft Kores de macht gekregen in Babel. En dan gaat dat balletje rollen, hè, van dat de Joden terug mogen. En voordat ze dan eindelijk terug zijn, ja, daar gaat wel weer een aantal jaren overheen. Maar dan zijn Ezra en Zerubabel degene die leiding geven. Maar heel snel komt dan Haggai. Hè. Haggai is 520. En dan in 519 dan krijgt... Zacharia als profeet, de verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Ja, je moet terugtellen, hè, als je voor Christus. Dat is anders dan tegenwoordig. Wij tellen vooruit. Ja. Wie? Ja. Er zijn geen rare vragen, hè? Ja.
Assyriërs bestaan niet meer. Misschien een enkeling.
Ja.
Maar als je kijkt naar het volk van Iran, Irak, Nineveh, de Babyloniërs, dat bestaan nog wel.
Ja, u zegt Assyriërs bestaan niet meer. Ja, er zijn nog heel wat Assyrische christenen. Juist waar toen bijvoorbeeld Nineveh lag, aan de rivier de Tigris. Ja, dat is nog lastig dat ik geen bord heb. Als je zo de Perzische Golf hebt, ik weet niet of u het zich nog iets topografisch kunt voorstellen, maar je hebt de Perzische Golf, dan heb je de Shat el Arab, dat is dat riviertje wat dan in de Perzische Golf komt. En dan heb je de twee rivieren Eufraat en Tigris. En Bagdad, Babel, lag aan de Eufraat. En de rivier de Tigris die stroomde wat noordelijker, noordoost. En daar lag Nineveh. En daar had je dat hele Assyrische Rijk, waar dan nu vooral Irak ook ligt. Ja, dat hele gebied heet tegenwoordig Irak. Maar daar zijn nog heel wat, en die worden nog steeds Assyrische christenen genoemd. Maar als je op de wereldkaart kijkt, dan heet het gewoon Irak, ja. 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 Ja.
Die mensen. Dat waren dus ook Assyriërs. Ja. Er waren maar een paar. Waren ook christenen. En die zijn ooit ook weggevoerd. Ik weet niet welk jaar het was, volgens mij begin 1900. En die hebben ook zo'n hele lange voettocht moeten maken. Nou, in principe was het een voettocht dat hij toonde dat iedereen dood was.
Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe heette dat boek?
Hele goede.
Tja. Ja, ja, maar het mooie van dat soort boeken is vaak wel dat je ook een heleboel historische informatie meekrijgt. Het wordt gehangen aan een persoon of personen, maar ja, een hele wereld wordt vaak wel meteen wat duidelijker. Ja, ja. Nee, wat ik ook over Assyriërs hoor of lees, dat is meestal dat het dan Assyrische christenen zijn, ja. 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 En ja, het is altijd nog een heel open vraag wat er met die 10 stammen gebeurd is. Hè. Dat blijft heel lastig. Hè. Daar zijn er is belofte voor dat ze terugkomen. En er zijn teruggekomen, maar ook weer velen niet. En daar zijn ook heel veel theorieën over. Ja.
Het was een stam in India, hè? En in Ethiopië.
Ja. Ja, men zegt. Ja. Ja. En in Ethiopië zouden dan de Falashas zijn?
Ja.
Ja.
Die gaan allemaal terug naar Israël.
Ja, daar zijn er heel veel van terug.
Ja.
Ja. Ja, het is mogelijk. Ja. Er is ook een theorie dat er in Engeland wonen. En ja. Oké. Okay. Oh, ik vergeet één ding. Ik had de vragen moeten herhalen voor de luisteraars thuis. Oh, en broeder van Halem had dat nog zo tegen me gezegd. Want dat wordt thuis natuurlijk niet gehoord. Oh, sorry. Ja. Oei. Ja, dat ben ik gewoon vergeten. Excuus. Maar het ging nu. Ja. Nee, daarom. En oh. Ja. Nee, ik moet dat even herhalen. Bedankt voor de tip. Had het maar eerder gezegd. Dat is misschien goed dat er nog een paar vragen komen. Want dan kan ik het herhalen. En dan. Ja. Ja, het is nog lastig dat luisteraars dat niet door dat ding kunnen zeggen. Hè? Dat,
ja, dat is jammer.
Dat kunnen ze niet. Nee. Ja? Ja, Daniel is wat vroeger. Ja. Darius was rond het midden van. Darius was voor Belsasar. Belsasar was 539. En daarvoor had je Darius gehad, ongeveer 540, 545 zit je dan. Ja. Ja. En dan moet je ook rond die tijd Daniel situeren. Ja. Ja. Heel historisch verhaal. Ja. Dit was het. Schroom niet. Ja.
Daniel, is die ook teruggegaan naar Israël?
Daniel, is die ook teruggegaan naar Israël?
Of was hij toen al overleden?
Ik moet het antwoord even schuldig blijven.
Daar weet je niks van.
Ik heb dat even niet helemaal scherp. Nee. Nee, dat zou ik echt na moeten kijken. Ja.
Want na die koning, de koning geworden is, is hij daar nog in de leeuwenkuil geweest. Dus een flink aantal jaren aan.
Ja, die heeft daar heel wat meegemaakt aan het hof. Ja. Tja. Ik vraag me ook, ik zit me even hard op af te vragen of de Bijbel er iets over zegt. Maar ik weet het zo niet hoor. Nee, alle aandacht is op Babel in. Of op Daniel in Babel, maar ja, ik weet niet.
Esra 2 staan al die mensen die teruggekomen zijn.
Ja.
Al die geslachten.
Ja, maar daar staat hij niet tussen.
Staat Daniel niet tussen?
Nee. Ja, dat hoeft ook nog niet helemaal te betekenen dat hij niet teruggekomen is. Maar goed, ja. Dat was het. Oké. Okay. Bedankt. Ik hoop dat u volgende keer er weer mag zijn. Volgende keer hoop ik de eerste visioen te doen. Dat is meteen ook heel. Hoe moet ik dat zeggen? Dat is ook heel gericht op de adventsbelofte. Ja, er zit echt een belofte in ook over de komende Christus in het eerste visioen. Ja. Hopen over 2 weken is dat weer, hè? Dat is vaak. Ja, dus ik heb weinig gemeenten meegemaakt waar bijbelkringen zo snel achter elkaar waren dan hier. Maar goed, dan kun je ook iets opbouwen. Dus dat heeft natuurlijk wel voordelen. Ja, dus volgende keer eerst. Nachtvisioen. En dat staat ook in Zacharia 1. Akkoord. Het was eigenlijk altijd mijn gewoonte om aan het eind iemand een psalm te laten opgeven. Anders dan bepaal ik zoveel dingen. Dus wie er graag een psalm opgeeft. Mooi hè. Tijgend het. Ja. De jacht ontkomen. Het genot van de frisse wateren. Laten we die zingen. 42:1. 42 vers 1. zullen met elkaar danken. Getrouwe heren, uw naam zij hartelijk gedankt. Heren, u staat boven alles. U staat boven wereldrijken. En zoveel ogen kunnen gericht zijn op wereldrijken en wereldheersers. Ach, heren, u staat erboven. En daar danken we u voor. En hoeveel macht rijken kunnen hebben, u kunt zomaar plaatsmaken voor een andere heerser. U hebt dat laten zien in Babel, waar koning Kores, dat instrument van u, die zelfs gezalfde van u werd genoemd, die plaats mocht innemen om het volk, uw volk, te doen terugkeren en Jeruzalem te herbouwen. Een huis voor u, waar u gediend wilde worden en wilde wonen op de lofzangen van Israël. Heer, hoe belangrijk een huis voor u, om daar ook als gemeente naar uw naam genoemd bijeen te komen en over u te horen en gebouwd te worden in het allerheiligst geloof. Heer, doe ons allen daaruit leven, dat we u kennen. Heere, u zoekt toch niet mensen om uw slaafs te dienen, maar om uw bruid te zijn. En bij dat hemelse huisgezin te mogen horen. Heere, we bidden, bouw deze gemeente door alle activiteiten voor jongeren en ouderen die er mogen zijn. Zegen ook deze avond. We danken u ook voor de ontmoeting die er zo rondom uw woord mocht zijn. Heer, we bidden ook voor de luisteraars thuis. Gedenk ook hen. En Heer, geef ook dat spoedig ook de lockdown voorbij mag zijn. Heer, maar geef toch ook dat het niet een terugkeer naar het gewone wordt. Heer, maar dat we steeds van doordrongen zijn dat u boven alles staat en gediend wilt worden vanuit afhankelijkheid van dag tot dag. Heer, leid ons zo door uw geest. Stel ons tot zegen waar we geroepen zijn. Leid ons over de wegen. Zie in genade op ons allen neer. En dan denken we ook als we terugdenken aan die klacht van Rachel, aan al diegenen die treuren, waar de klacht overheerst, waar zoveel droefheid kan zijn, pijn diep in het hart. U weet ervan, o God, ontfermt u zich. Vergeef wat niet goed was, hoor zo ons gebed, dat bidden we u om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Nogmaals heel hartelijk dank. Ook degene die thuis hebben meegeluisterd. En ik hoop echt volgende keer de vragen te herhalen. Dat u wat het gesprek betreft ook volop mee kunt doen. En hebt u van tevoren vanuit thuis vragen over het eerste visioen. U mag ze ook vooraf doormailen of op welke manier ook laten weten. En u allen wel thuis. Bedankt.